Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 121, de versen 1 en 4. Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. We willen luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en de schriftlezing kunt u vanmiddag vinden in twee gedeelten van het Oude Testament. Allereerst 1 Koningen 8, de versen 22 tot en met 40. We noemen nu 1 Koningen 8, de versen 22 tot en met 40 en daarna Psalm 123. En na de laatste schriftlezing zingen we samen uit Psalm 123 het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. We lezen dus eerst 1 Koningen 8, de versen 22 tot en met 40. Daarna Psalm 123 en daarna zingen we Psalm 123 het eerste vers. 1 Koningen 8, te beginnen bij vers 22. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël en breide zijn handen uit naar de hemel en hij zeide, Heere, God van Israël, er is geen God gelijk gij boven in de hemel, nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen. Die uw knecht mijn vader David gehouden hebt, wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het deze dagen is. En nu, Heere, God van Israël, Houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende, geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon van Israël zit. Alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God van Israël, laat toch uw woord waar worden, hetwelk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk zou God op de aarde wonen? Ziet, de hemel, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht, en tot zijn smeking, o Heere mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed, dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis. Over deze plaats van de welke gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn om te horen naar het gebed hetwelk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël die in deze plaats zullen bidden. En gij hoor in de plaats uw woning, in de hemel, ja hoor en vergeef. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben en hij hem een eed des vloeks opgelegd zal hebben om zichzelf te vervloeken en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal. Hoor gij dan in de hemel en doe en richt uw knechten, veroordelende de ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd en rechtvaardigende de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat zij tegen u zullen gezondigd hebben, en zich tot u bekeren en uw naam belijden, en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel, en vergeef de zonde van uw volk Israël, en breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonde zich bekeren zullen, als gij hen geplaagd zult hebben. Hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg in de welke zij wandelen zullen. En geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als een vijand in het land zijn poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen in ieder de plagen zijns harten, en in ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen, al de dagen die zij leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. En we lezen ook Psalm 123. Psalm 123. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat van de spot der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Tot u die in de hemelen zit, komen wij, Heren. Aan de middag van deze dag, een biddag, afgezonderd als een dag van verootmoediging en gebed, voor gewas, arbeid, voor de zegeningen, voor dit leven en voor het toekomende, in dit komende seizoen. En dan weet u, Heren, dat wij mensen zijn van wie het geld dat wij niet weten te bidden, gelijk het behoort. Wij moeten vanmiddag belijden voor u, dat wij mensen zijn die misschien wel onze ogen gesloten hebben en onze handen gevouwen, en dat is goed. Maar bij wie de gebedsgestalte, het biddend hart, niet is. Dat is door de zonde zo. En we belijden voor u onze zonden en onze schuld, onze biddeloosheid, dat we onszelf de juiste gebedsgestalte niet kunnen geven. En we smeken aan het begin van deze dienst of u zo in ons midden wilt zijn, dat wij allen iets van die ware gebedsgestalte mogen ontvangen. Heren, dat is voor u toch niet te wonderlijk. Schenk ons dan een biddend hart, een hart om u oprecht te zoeken. En dan moeten wij het belijden dat wij als zondige mensen voor u komen. Want het biddend hart, zegt onze oude belijdenis, erkent zijn nood voor de heilige God. Heren, wij moeten het belijden dat wij, wanneer we vanmiddag samen zijn om vele zegeningen te vragen, geen zegen van u hebben verdiend. En daarom is het recht en geef dat het ook in ons hart mag leven, dat wij onze zonden en schulden voor u belijden. Wij hebben tegen u gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw oog. En daarom pleiten we, Heren, wil niet op ons neerzien zoals wij hier in de kerk zitten of in de kerk staan, maar wil ons aanzien in uw genade, in het werk van de Heere Jezus Christus. Want dan alleen zullen onverdiende zegeningen ons deel kunnen zijn. We bidden van u, leer ons alle zegeningen alleen van u verwachten. Want wanneer we oprecht bidden, zullen alle hulpsels en steunsels buiten u ondeugdelijk bevonden worden. Houden we u alleen over. En roepen we de ene ware God, die gij toch zijt, alleen aan. Heere, leer het ons vanmiddag alleen van u verwachten. Leer ons, zoals onze tekst het zegt, onze ogen richten op u, gelijk een dienstknecht zijn ogen richt op de hand van zijn Heer, en de ogen van de dienstmaagd geslagen zijn op de hand van haar vrouw. Leer ons op u alleen zien, smekend om genade en om gunst. Leer ons ook pleiten op de ene pleitgrond die u zelf in uw woord aangewezen hebt. Het volbrachte werk van Christus. Het enige en volkomen werk waarom ge met stervelingen, met doodschuldigen te doen kunt hebben. Heere, bezoek ons met de zegeningen in Christus Jezus en hoor ons alleen om zijnentwil. En als we dan onze noden en vragen aan u bekend maken, en alle dingen die ons bezet houden voor u neerleggen, dan weet u volmaakt wat in onze harten is, in de harten van het kleinste kind dat hier naar de kerk gekomen is, en in de harten van de oudste in ons midden, Ja, ook van de hoogbejaarden die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet volmaakt, Heere, waar het ons om te doen is en wat er in ons hart leeft. En als we onze noden en vragen voor u neerleggen, dan doen we het in het besef dat u beter weet wat wij nodig hebben dan wij vanmiddag kunnen bidden. Ja, dat onze noden bij u volmaakter bekend zijn dan onze stamelende woorden vanmiddag kunnen verwoorden. Heere, geef dan dat wij ook wanneer we de tolk van de gemeente mogen zijn vanmiddag, in het neerleggen van de noden voor uw aangezicht, dat we door uw genadige, alwetende kracht geleid mogen worden. Wij bidden om uw zegen voor ons werk. Bijzonder dragen we hen aan u op die in hun dagelijks werk zo diep afhankelijk zijn van de weersgesteldheid en van de zegen die u geven moet over de oogst en over het vee. Wil u, Heere, een goede en gezegende oogst geven. Op onze akkers, op onze velden, laat het zo mogen zijn dat de velden veel vrucht mogen voortbrengen. Wil u geven dat het werk van onze handen gezegend mag worden als wij werken met dieren, met het vee. O God, wil ook daarin uw zegen schenken. Zegen onze arbeid in alle andere takken van werk. In bedrijven, in plaatsen waar wij werken mogen als fabrieken. Of op kantoren, in plaatsen waar wij ons werk mogen verrichten als dat is in een bedrijf wat wij zelf alleen mogen hebben. Heere, zegen bijzonder het werk van onze handen wanneer er in ons bedrijf of ook op de plaats waar wij werken spanningen zijn en vragen zijn. Geldelijke zorgen misschien, dat we maar nauwelijks rond kunnen komen. Of ook vragen rondom arbeidsklimaat, dat het moeilijk is om staande te blijven in een omgeving waar ook in het dagelijks leven nauwelijks of niet met uw woord rekening wordt gehouden. O God, geef hulp en kracht. En wil u geven dat ook in deze omstandigheden dagelijks onze ogen gericht mogen zijn op u, de grote Heere die in de hemelen zit. Denk aan allen die bij het onderwijs werkzaam zijn. Wil u geven, Heere, dat ook in de taak die op hun schouders rust, zij de kracht van u ontvangen mogen en de wijsheid om onze kinderen en onze jonge mensen de dingen te leren die zij moeten leren, maar bijzonder ook om met hen om te gaan en hen voor te houden op een wijze die in overeenstemming is met uw heilig woord. Zegen, o Heere, ook hen die werkzaam zijn in de verzorgende beroepen. Wil u, wanneer het soms moeilijk is en er vooral ook in ziekenhuizen en tehuizen vaak overbelasting is, uw hulp en uw kracht schenken. En wil u geven dat er ook tijd gevonden mag worden om met hen die in nood zijn, al is het maar een enkel woord te wisselen over het ene nodige. Heere, zegen hen bij alle drukte en de spanning die het werk ook met zich mee kan brengen. Wil u zijn, Heere, met onze kinderen. O God, geef dat uw zegen mag rusten op onze kinderen op de scholen, op onze jonge mensen bij hun studie, of als ze al werk gevonden hebben ook daar. Heere, laat ze het jong mogen leren dat we in alles zo diep van u afhankelijk mogen zijn. En geef hun die gestalte ook in hun dagelijkse leven, dat ze als jonge dienstknechten het oog gevestigd mogen hebben op hem, op u die in de hemelen zit. Heere, ontferm u bijzonder over hen die het op school moeilijk hebben, of die in een moeilijk jaar zijn, in een examenjaar. Wil u het werk wat ze doen zegenen. Geef hen ook de trouw en de ijver om hun werk goed te doen. We smeken u, Heere, denk bijzonder ook aan allen die hun werk niet kunnen doen. Ouderen, voor wie een welverdiende rusttijd is aangebroken. Heere, wil u, wanneer het werk niet meer hoeft te gebeuren, hen bij het ouder worden gedenken en sterken. En laat bijzonder bij het klimmen van de jaren, als soms de gebreken bij het ouder worden zich nadrukkelijk aandienen, gelijk een dienstknecht en een dienstmaagd de ogen richt op de hand van hun meester of meesteres, zo de ogen gericht mogen zijn op de Heere, totdat Hij ons genadig zij. Wil u bijzonder onze ouderen, hoogbejaarden, om die genade doen smeken en bij die genade doen leven. We bidden u ook, Heere, voor anderen die om andere redenen niet werken kunnen. We denken aan hen die door ziekte of door een handicap niet werken kunnen of niet zo kunnen werken als zij graag zouden willen. Heere, wil hen in tegenspoede stilmaken. En wil u bijzonder ook wanneer de wegen anders gaan dan wij wensen, maar veel knieënwerk geven, gebogen tot u te vluchten, biddend of u genade wilt geven, om het met uw wegen eens te zijn, en ook op u te hopen, ook voor de toekomst. Sterk hen die door ziekte of een handicap niet meer werken kunnen. Wees bijzonder ook met hen, Heere, die wel zouden willen werken, maar niet kunnen werken, werkeloos zijn. Denk ook aan hen en wil openingen geven dat er werk gevonden mag worden. En wil u ook daarin uw zegen schenken. Zo bidden we, wil u zijn met ons allen. In onze dingen, in onze dagelijkse beslommeringen, in ons dagelijks werk. Zegen ons, o Heere. Wees met ons. U weet het. De dingen die ons bezighouden zijn vele. U weet ook dat het meer is dan we noemen konden. Maar wil u aan ons allen denken. En bovenal geef ons, o Heere, wanneer wij vanmiddag in de kerk zijn, uw zegen, zodat dit dagelijks leven en het dagelijks werk, waar we uw zegen voor mogen vragen, niet zo belangrijk wordt of zo allesbeheersend wordt, dat het ons leven overheerst. O God, wil u schenken dat ons leven niet door de zorgen van dit leven, door de zorgen van het werk, door de zorgen van de school, door de zorgen van ons gezin, door de zorgen van iedere dag, zo verstikt mag worden, dat wij niet vragen naar u, dat het ene nodige niet de voornaamste plaats in ons leven inneemt. Heere, leg ons dat ene nodige op. En wil u geven dat dat voor ons en voor onze kinderen het allervoornaamste mag zijn of mag worden. Mijn ziele, doorziet gij uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Bind dat op onze harten en op de harten van onze kinderen. Opdat wij samen mogen smeken tot u die in de hemelen zit. En mogen wachten op u. Totdat gij ons genadig zij. We bidden u, Heere, wil daartoe ook het woord van vandaag, bijzonder ook van vanmiddag, zegenen. We staan gereed om uw woord te beluisteren en uw woord te prediken. Geef u ons te spreken over deze aangrijpende bede. En wil u geven dat we de diepte en de breedte van de inhoud van dit schriftwoord samen mogen verstaan. En wil uw zegen eraan hechten, opdat uw woord met kracht en met bediening van uw geest verkondigd mag worden en ontvangen mag worden. En opdat wij onder uw woord het mogen ervaren. Het was goed om hier te zijn, want de Heere was ook op deze biddag uit onverdiende genade in ons midden. We dragen ook deze middag bijzonder hen aan u op, die bijzondere noden en moeite hebben. We hebben bijzondere noden en moeite genoemd. Maar we willen toch heel bijzonder ook denken deze middag aan hen die in rouw gedompeld zijn. En dan willen we bijzonder zuster Verbiest aan u opdragen, die deze week toch nog zo onverwacht en zo heel aangrijpend een kleindochter moest verliezen. Heere, u weet wat dat voor haar persoonlijk betekent en wat er ook in deze ogenblikken in haar hart omgaat. Wil u aan haar denken en aan de kinderen en aan de verdere familie. Heel de familie die zo verslagen is, willen we aan u opdragen. En van u smeken of uw vertroostingen en uw goddelijke kracht en uw genade bijzonder onder deze omstandigheden hun deel mag zijn. Heere, wees met hen allen, ook deze dagen en bijzonder op de dag van het begraven. Wees zo met allen die het moeilijk hebben. Ja, wees met ons allen. Laat het in ons hart mogen leven, ons aller hart. Of we klein zijn of groot, oud of jong. Onze ogen zijn op de Heere. Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van hun Heer. En de ogen van de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God. Totdat Hij ons genadig zij. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. We vragen dat ook in deze middag. Niet om iets van onszelf, want dan getuigt alles tegen ons. Maar we vragen het om Jezus wil alleen. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 147, het zesde en het zevende vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen, Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En het zevende vers, Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken. 6 en 7 van Psalm 147. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort wordt door u opgericht. Het ziet al op u. Blijft alles op u wachten. Gij sterk doorspijst de rechtertijd hun krachten. God sluit uw hand ontfermend en weldadig. Opdat uw gunst al wat er leef verzadig. Psalm 145, het vijfde vers. Aan het einde van de prediking na het amen. En de tekst voor de prediking, gemeente, kunt u vinden in de laatste schriftlezing, Psalm 123, de beide eerste verzen, Psalm 123, de versen 1 en 2, een lied Hamaalot, ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Geliefde gemeente, wij hebben de gewoonte om bij ons bidden de ogen te sluiten en dat is een goede gewoonte. Want in die gewoonte ligt eerbied uitgedrukt die ons past wanneer wij naderen tot de hoge en heilige God. Bovendien geven die gesloten ogen aan dat wij ons een ogenblik willen afzonderen van alles wat om ons heen gebeurt. We richten onze woorden en ons hart immers op tot de Heere die in de hemelen woont. Een goede gewoonte dus. Om bij het bidden onze ogen te sluiten. En toch, laten we het niet vergeten, toch is het ook nodig dat in geestelijk opzicht onze ogen tijdens het bidden geopend worden. Want alleen wanneer onze ogen geestelijk geopend zijn, kunnen we waarachtig bidden. Want een waarachtig gebed heeft geestelijk oog gekregen voor God, als de bron van alle goed, als de heilige, als de rechtvaardige. Een geopend oog, dat geestelijk opengegaan is, heeft oog gekregen voor onze diepe nood en ellende waarin wij door de zonde verkeren. En vandaar ook dat juist in het boek van de Psalmen zo nadrukkelijk gezegd wordt dat in ons bidden onze smekende ogen gericht dienen te zijn, wijd open dienen te zijn tot de Heere onze God. En in dat licht willen we vanmiddag stilstaan bij de woorden uit onze tekst, uit deze psalm, die een biddagpsalm bij uitstek genoemd kan worden. Onze ogen op de hand des Heren. Dat is het thema voor de prediking van vanmiddag. En dan letten we vanuit de woorden van onze tekst op drie dingen. Allereerst op zijn tuchtigende hand. In de tweede plaats op zijn gebiedende hand. En in de derde plaats op zijn ontfermende hand. Onze ogen op de hand des Heren. Zijn tuchtigende hand. Ten tweede zijn gebiedende hand. En ten derde zijn ontfermende hand. Wanneer deze psalm, deze 123e psalm ontstaan is, dat weten we niet precies. Iedere aanwijzing ontbreekt ook aan het begin wie de schrijver geweest is en onder welke omstandigheden dit gebed voor het eerst is gedicht. Wel weten we dat deze psalm behoort bij een klein liedboek, een klein psalmboek binnen onze psalmbundel. Er staat boven deze psalm namelijk, net zoals boven de psalmen die eraan vooraf gaan en die volgen, een lied Hamaalot. En u weet waarschijnlijk dat dat meestal vertaald wordt met een lied van de opgang of een pelgrimslied. Een lied dat gezongen wordt tijdens de opgang, de pelgrimstocht naar Jeruzalem. En die liederen vinden we in het psalmboek vanaf psalm 120 tot en met psalm 134. Het zijn liederen die al heel vroeg gedicht zijn, sommige althans. enkele door David, één door Salomo, en die in later tijd samengebundeld zijn tot een bundel reisliederen, liederen Hamaalot. En in die latere tijd werden deze liederen met name gebruikt bij de tocht van de Israëlieten naar het heiligdom in Jeruzalem. Ze werden gezongen terwijl de Israëlieten zich opmaakten om 3 keer per jaar indien mogelijk de grote feesten in Jeruzalem mee te gaan maken. Dan werd Psalm 120 en 121 aangeheven in de dorpen in het noorden en in het zuiden. En zo trokken de pelgrims van alle kanten naar Jeruzalem, de heilige stad, om daar God te aanbidden. Vandaar ook dat juist in deze liederen Hamaalot Jeruzalem en de tempel een heel belangrijke plaats inneemt. In die reisliederen wordt gezongen van het verlangen naar de tempel, naar het heiligdom. Maar wordt ook gezongen over wat daar in het heiligdom allemaal plaats zal vinden, wat daar zal gebeuren, de offerdienst en ook de gebeden die daar zullen worden uitgesproken. En met name over het laatste zingt deze psalm. Het is een gebed aan het begin van de reis, maar toch ook een gebed wat al heel duidelijk zinspeelt op de gebeden die straks in de tempel aan de Heere, de levende God van Israël, zullen worden opgezonden. Want voor de oude Israëliet was de tempel ook heel in het bijzonder de plaats van het gebed. Dat was de tempel geweest sinds het allereerste begin. Sinds het ogenblik dat koning Salomo die tempel in gebruik genomen had en toen dat ontroerend gebed bij de inwijding van de tempel gebeden had, waarin hij onder andere sprak: Heere, laten uw ogen dag en nacht over dit huis geopend zijn. En indien de kinderen Israëls komen om hun noden van wat voor aard ook aan u bekend te maken, hoor gij dan uit de hemel, de vaste plaats van uw troon en woning, ja, hoor en vergeef. Zo was de tempel voor de vrome Israëliet bijzonder de plaats van het gebed. De plaats waarover Gods ogen geopend waren. De plaats waarin de Heere zelf op het gebed verhoring wilde geven. De plaats waarin al de noden en al de vragen bekendgemaakt mochten worden. En juist iets van die gestalte leeft in het hart van de pelgrims volgens deze 123ste psalm als zij naar Jeruzalem trekken. Hun ogen zijn niet alleen voor de reis, maar ook voor alles wat ze aan de Heere in Jeruzalem te vragen hebben, op de Heere die in de hemel woont gericht. Ze zijn op hem gericht, net zoals het oog van een dienstknecht, van een slaaf gericht is op de hand van zijn meester. Of het oog van een slavin, van een dienstmaagd, gericht is op het hand van haar meesteres. Zo zijn de ogen van de pelgrims gericht op de Heere die in Sion woont. En zo komen ze naar Jeruzalem, om op de plaats van het gebed al hun noden en al hun vragen aan de Heere bekend te maken. En vragen en noden zijn er blijkens deze psalm vele. Het lijkt erop, wanneer we deze psalm zorgvuldig lezen, dat de psalm spreekt over benauwenis van alle kanten. Met name over de benauwenis van de kant van vijanden, van spotters en weelderigen en hovaardigen. We zullen moeten denken aan de vijanden van God en van zijn kerk, die spottend neerzien op die vrome Israëlieten, die het nog de moeite waard achten om Gods aangezicht te gaan zoeken in het huis van het gebed in de tempel. Bovendien lijkt de psalm aanleiding te geven tot de gedachte dat op dit ogenblik die Israëlieten in het donker verkeren. De spot is er niet alleen, maar ook Gods hand lijkt zich van hen te hebben teruggetrokken. Gods gunstig aangezicht lijkt van hen te zijn geweken. Er lijkt iets in de psalm aanwezig te zijn van tuchtiging en van kastijding. En vandaar dat die spotters vrij spel hebben. Want is het niet juist onder de tuchtigende hand, juist wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt, dat de spotters en de stemmen van binnen die honen en lasteren vrij spel hebben en zo pijnlijk als pijlen kunnen treffen? Is het niet juist wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt, dat de stem van binnen diep in de ziel slaat: gij hebt geen heil bij God? Dat wordt nog onderstreept door het beeld wat in onze tekst gebruikt wordt. Niet alleen lijkt de taal van de psalm aanleiding te geven tot het feit dat Israël hier verkeert onder spotters en onder de verberging van Gods aangezicht, maar ook het beeld geeft daar aanleiding toe. Gelijk de ogen van de dienstknecht zijn op de hand van zijn meester, zo zijn de ogen van ons gevestigd op de Heere onze God. Het beeld van een meester en een slaaf, van een meesteres en een slavin. Dat betekent niet alleen dat die slavin of die slaaf naar de hand van de meester ziet om van daaruit allerlei goeds te ontvangen. Nee, zo'n slaaf of slavin keek naar de hand van de meester ook soms in vrees. Want die hand van de meester, die kon ook tuchtigen, ook straf uitdelen. U weet het, in de tijd dat de slavernij er nog was, bestond dat. Al was Israël in de meeste opzichten een gunstige uitzondering te midden van de heidenvolkeren, dat een meester of een meesteres de slaven of de slavinnen, als ze niet tevreden waren over hun werk, of als die slaven of slavinnen opstandig waren, dat straf uitgedeeld werd, lijfstraf. De roede of de zweep werd wel gehanteerd. En dat is het beeld allereerst in onze psalm. Zoals een bange slaaf omhoog kan zien naar de hand waaruit de straf kan komen, zo zijn onze ogen gericht op de Heere. Want ook de Heere heeft een hand die kastijden kan, een slaande hand, een tuchtigende hand. En hoeveel maal is over Israël niet de tuchtigende hand van de Heere gekomen, omdat zij tegen de Heere gezondigd hebben? Hoeveel malen is de Heere niet gekomen met straffen vanwege hun ongerechtigheid? Maar als dat over Israël komt, dan lezen we in deze psalm van deze godvruchtige dichter dat wanneer de slaande hand van God over hem komt, dat hij niet in rebellie en opstand zich verzet, nee, hij buigt onder de hand van de Heere. Zoals een slaaf buigt onder de hand van zijn meester en hij ziet op die hand van God totdat hij hem genadig zij. Onder de slagen wacht hij op de Heere, verwacht hij de Heere, wacht hij totdat God hem genadig zal zijn. Wat zitten daar een geweldige lessen in, ook voor de biddaggemeente. Want wij moeten aan het begin van dit nieuwe seizoen maar niet vergeten dat wij helemaal niet weten wat dit nieuwe jaar zal brengen. Niemand kan enige voorspelling doen. Niemand weet wat achter het gordijn van de toekomst verscholen ligt. Zal dit jaar, zal dit seizoen een goede oogst brengen? Veel vruchten geven? Goede prijzen? Een goede markt? Zal dit jaar zegen heersen op het werk van mijn handen? Zal dit jaar te vinden zijn binnen de kring van mijn gezin? Of zal ziekte komen? Zullen we misschien zelfs in rouw gedompeld worden? Zal er misoogst zijn, ondanks al ons technisch kunnen? Zal er tegenslag komen? Zullen de spanningen in deze wereld, in Europa, groter worden? Op al die vragen, wij weten het niet. Maar het zou toch kunnen? Het zou toch verdiend zijn? Als de Heere vanwege onze zonde zou komen met tuchtiging, zou komen met de roede. Als de welvaart die ons zo heel lang bijgebleven is en die we nog proberen in stand te houden zo goed mogelijk, is een keer een wending zou nemen. Zouden er toch redenen aan te wijzen zijn? Als er in ons gezinsleven of in ons familieleven eens iets zou gebeuren wat dwars tegen ons verlangen en tegen onze gedachten in zou gaan, dan zouden we de Heere toch niet van onrecht kunnen beschuldigen. Als die slaande hand zou komen, waar zou het ons brengen? Toen de slaande hand in uw leven kwam, u die beproefd bent op velelei wijze, waar heeft het ons gebracht? Opstand? Verzet? O, het is zo te begrijpen. Want ons hart is zo opstandig. Er leeft zoveel bitterheid in ons binnenste door de zonde. Maar het is toch zonde. En daarom is het zo nodig, ook als dit seizoen in zijn onbekende toekomst dingen draagt die wij niet wensen. Dingen draagt die wij niet gebeden hebben. Dingen in zich draagt die wij niet verwacht hebben. Dat we denken aan de psalm van vanmiddag. En gaan buigen. Vragen om genade. Om te buigen. Heere, leer me buigen onder uw hand. Totdat gij ons genadig zij. Zou dat niet de juiste gestalte zijn? Was dat het niet bij Job? Was dat het niet bij anderen in de schrift die langs wegen moesten gaan die zij zelf niet begrijpen konden? Veel werd hen afgenomen. Maar met alle onbegrepen, onopgeloste vragen bogen ze onder de hand van de Heere. Was hun oog op de hand des Heeren totdat hij hen genadig was. En in die weg van beproeving is dat de beste plaats. Niet om ons te verzetten tegen de leidingen van Gods voorzienigheid, tegen de wegen die de Heere gaat. Maar om te buigen onder Gods hand, ook als die hand slaat en als die hand pijn doet. Het ergste zou zijn als van ons zou gelden wat gold van het Israël onder de oud-testamentische bedeling. In de dagen van Jeremia, ik heb ze geslagen, zegt de Heere, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Ze hebben hun hart verhard en zijn bitter geworden. O, inderdaad, de bede van de psalm leert ons dat dat de beste plaats is. In diepe vernedering, als een rechteloze, als een arme zondaar, buigen onder de voorzieningen, leidingen van God. Ook als die anders zijn dan wij wensen. Totdat hij ons genadig zij. Maar al is dat het eerste wat in het beeld opgesloten ligt. Dit is zeker niet het enige. Die hand van God waar de bidder op let. Is niet alleen een tuchtigende hand. Maar het is ook een gebiedende hand. Dat zit ook heel duidelijk in het beeld opgesloten. Zo'n oude meester in het oude oosten, een heer van een huis, had meestal talrijke slaven en meestal iets minder slavinnen. En zo'n meester, zo'n meesteres, die hadden de autoriteit, het gezag om die slaven allerlei opdrachten te geven. Die opdrachten werden soms gegeven door uitvoerig uitleg te geven. Maar vaak werden daar de handen bij gebruikt. Wij mensen spreken meestal ook met gebaren. En onze gebaren moeten onze woorden ondersteunen, verduidelijken. Vooral als we iets bevelen. Als we iets gebieden. Dan is de hand, de vinger er heel spoedig bij. En zo is de hand van de meester. Ook in het oude oosten. Een teken van bevel, van het gebieden. Doe dit. Soms zelfs een trek in het gezicht, een bepaalde gezichtsuitdrukking kan een aanwijzing zijn voor een trouwe slaaf, dat hij precies weet wat de meester wil dat hij doet. En zo zegt de dichter van Psalm 123, zijn onze ogen op de Heere, de levende God. Als de ogen van een dienstknecht zijn op de gebiedende hand van hun Heer. Laten we het niet vergeten dat de Heere ook met betrekking tot alles wat ons dagelijks leven betreft, geboden gegeven heeft. En dat wij op de biddag eraan herinnerd mogen worden en moeten worden, dat een ieder zijn werk, zijn ambt, zegt onze belijdenis. Want in het licht van de schrift is ieder beroep dat niet tegen de schriften ingaat, een goddelijk ambt. Dat ieder zijn ambt, zijn beroep, met God en met ere vervullen. Wij mogen op de biddag vragen om zegen. Wij mogen op de biddag smeken om zegen over oogst en gewas, over arbeid en over school. Maar wij mogen bij ons bidden de aanwijzingen, de geboden van de levende God niet vergeten. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacob's zaad. Een wet om naar te leven. En wat zegt de Heere dan in zijn heilig woord? Aan aanwijzingen met betrekking tot het dagelijkse leven. Aan aanwijzingen met betrekking tot ons dagelijks werk. Wel, u weet, dat zijn er vele. Veel te veel om die vanmiddag te kunnen noemen. Maar we willen er toch één of twee uitlichten. Uit al die aanwijzingen, uit al die geboden die de grote koning gegeven heeft. En wat is het gebod van de grote koning? Dit allereerst. Dat hij ons zegt dat wij behoren te werken. De Heere geeft aan ieder mensenkind die werken kan wat zijn lichamelijke gesteldheid betreft. En die niet te oud is. De opdracht om te werken. De Heere haat een luiheid en een slordigheid met betrekking tot onze dagelijkse roeping. Heel ernstig heeft de apostel Paulus dat in verschillende van zijn brieven onder woorden gebracht. Laat me één tekst mogen noemen uit 1 Thessalonicense 4. Waar Paulus die Thessalonicense vermaant dat zij zich benaarstigen om stil te zijn en hun eigen dingen te doen en te werken met hun eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Wanneer wij werken kunnen en niet te oud zijn om te werken, ligt er voor ieder mens de roeping om op de plaats waar God hem of haar gesteld heeft, ijverig te zijn. Dat is Gods gebod. Dat zegt zijn gebiedende hand. En daarom is het ook in dit seizoen nodig dat wij jonge mensen op school, dat u jonge mensen in uw werk, ouderen die een werkring mag hebben, uw werk als voor Gods aangezicht doet. En niet uw tijd steelt of uw dagen steelt. En stiekem in ijdelheid doorbrengt. Want het is God die ook op hoe u uw werk verricht zal toezien. En van uw verantwoording zal eisen. Laten uw ogen ook bij het werk van iedere dag gericht zijn op de hand van hem die in de hemelen zit. Een hand die beveelt. En een hand die zegt dat gij getrouw en naarstig uw werk met ere zult verrichten. Maar er staat nog meer. Niet alleen dat we trouw moeten zijn, ijverig moeten zijn, ons werk als voor Gods aangezicht moeten verrichten. En dat we daarom ook in dit komende seizoen alles zullen moeten doen wat we kunnen doen binnen de uren die wij mogen werken. Maar tegelijkertijd waarschuwt dezelfde God die ons eerst wijst op onze plicht, dat wij in ons werk en in ons beroep en in ons gezin en in de beslommeringen van het dagelijks leven niet zo op mogen gaan, dat ze alles wat er aan geestelijke indrukken zou kunnen zijn, zouden wegnemen. Want het kan zo zijn, en dat is een grote verzoeking, met name in onze 20e eeuw. In een tijd waarin iedereen haast heeft, iedereen het druk heeft, iedereen overladen wordt die werken wil. Juist mensen die een verantwoordelijke plaats hebben, overladen worden. De dingen die vandaag moeten gebeuren, hadden een week geleden al klaar moeten zijn. Dat we zo opgeslokt worden door ons werk en door goed bedoelde plichtsbetrachting, dat we aan het allernoodzakelijkste niet toekomen. Verkeerde bezorgdheid, opgaan in de beslommeringen, opgaan in de dingen van dit leven, opgaan in ons bedrijf, de boerderij, ons eenmansbedrijf, ons groter bedrijf, opgaan in ons werk, opgaan in onze studie, opgaan in allerlei vormen van werk en voorbijleven aan het ene nodige, dat zonde in de ogen van hem die in de hemel zit. Heeft hij het niet aangrijpend gezegd in de woorden van de Heere Jezus in de bergrede, waarin gezegd wordt dat we niet bezorgd behoeven te zijn over wat we eten en drinken zullen, waarmee we ons kleden zullen, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want de Vader die in de hemel is, weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Ziet u die bevelende hand van de grote Heere? Hij eist van ons dat wij ons werk met God en met ere doen. Maar tegelijkertijd zegt die eisende hand, de roepstem van het goddelijk vermaan, bij dat alles zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan komt de vraag vanmiddag tot ons. De vraag die eigenlijk uitgesproken ligt in het beeld van onze tekst. Zien wij op de hand van de Heere, op zijn vermanende, gebiedende hand? Zien wij er zo op dat wij eerst het Koninkrijk God zoeken en zijn gerechtigheid? Mag ik het vragen, jongen of meisje in de kerk? Is dat het allereerste en het allervoornaamste in je leven? Het zoeken van de geestelijke dingen, het zoeken van een nieuw hart. Mag ik het vragen, jongen of meisje? Misschien denkend aan je toekomst, bouwend aan je toekomst, denkend aan het trouwen, denkend wat je allemaal dan zult doen, aan een huis, aan een baan. Is dat het allervoornaamste? Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Vaders, moeders, ouderen. Heeft dat het meeste gewicht gekregen in ons leven? Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Wat zou het leven er anders uitzien in ons vaderland? In de kerken, in de gemeente, in de gezinnen. Als je kon merken dat dat ons leven allereerst beheerst. Wat zou er meer aandacht zijn als er over geestelijke dingen gesproken werd? Wat zou er meer honger zijn naar het levende woord? Hebt u dan de hand des Heren niet gezien? Die vanuit zijn woord vermanend en verplichtend en gebiedend zegt. Ge zult uw werk doen. Maar u mag er niet in opgaan. Het mag niet een afgod, een struikelblok worden op weg naar de eeuwigheid. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Wat is nodig om ook daar op de biddag aan herinnerd te worden? Want op de biddag gaat het niet slechts om allerlei verlangens die wij kunnen hebben met betrekking voor ons werk en met betrekking tot onze toekomst. Maar gaat het allereerst om het komen onder de hand van God. En het bidden, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat leert een dienstknecht bidden. Die ziet op de hand van de Heere. Die leert bidden of hij trouw mag zijn in zijn beroep van iedere dag. Die leert bidden dat hij eerlijk mag omgaan met de mensen met wie hij te maken heeft zo iedere dag. Maar die bidt zeker ook in onze dagen. Iedere dag, Heere, bewaar me ervoor dat ik opga in de dingen van dit leven. Geef me dat ik dat ene nodige zoeken mag. Is het onze bede geworden. Want als we werkelijk zien wat dit leven eigenlijk is, hoe snel het voorbij gaat, hoe broos het is, hoe leeg het kan zijn zonder God, dan blijft er niets anders over dan de bede van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ik let op uw hand, Heere. En ik zie dat uw hand iets van mij eist. Maar wat uw hand van mij eist, dat kan ik zelf als zondig mensenkind nooit volbrengen. Ik kan niet zijn wie u vraagt dat ik ben. En daarom ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Of u me de kracht wil geven om een werk te doen. Om trouw te zijn. Om eerlijk te leven. Om oprecht te wandelen. Maar bovenal om dat ene nodige te zoeken. Om dat te zoeken wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En dan zijn we eigenlijk al bij het laatste aangeland. Wat hier in deze tekst gezegd wordt. Hier let de dichter van Psalm 123 op de hand des Heren. Dat is een tuchtigende hand. Het is een gebiedende hand. Maar het is ook een ontfermende hand. Want die hand van de meester in zo'n oud oosters huis, een meester die vele slaven had, die hand van die meester was ook voor de slaaf het symbool van al het goede wat hij zou kunnen en mogen ontvangen. Een slaaf had niets van zichzelf. Een slaaf was ook voor zijn dagelijks voedsel en voor zijn levensonderhoud afhankelijk van de goede giften van de meester of van de meesteres. En zo is het nog veel dieper wanneer we nadenken over de Heere die in de hemelen zit en de mens die hier op deze aarde woont. Wij zijn afhankelijk voor al het goede, voor ons levensonderhoud, voor de giften van gezondheid, voedsel, eten en drinken. We zijn er diep in afhankelijk van de Heere der Heerscharen. Want al is het zo, laten we eerlijk zijn, gemeente, dat vandaag aan de dag weinig mensen meer denken aan God wanneer het gaat over hun dagelijkse leven. We kunnen zoveel, we regelen zoveel. We zijn zo knap en zo machtig geworden. We beheersen alles met ons technische kunnen. Maar laten we één ding niet vergeten, dat wanneer het op ons dagelijks leven komt, wanneer het aankomt op onze gezondheid, wanneer het gaat over ons eten en over ons drinken, wie is het die ons alles geven moet? Wie is het die ons de gezondheid iedere dag schenken moet? Wie is het die ons eten geeft? Wie is het die ons zo zegent dat we dat eten tot ons kunnen nemen en dat het tot versterking van ons lichaam is? Wie is het die de oogst schenkt? Wie is het die de kracht en de wijsheid geeft waardoor wij ons werk kunnen doen? Wie is het die ons sterkt iedere dag opnieuw om naar school te gaan? Is het niet de Heere? Want uiteindelijk komt alles uit zijn hand. Ja, alle eten en drinken, al hebt u er nog zo hard voor gewerkt, is uiteindelijk afkomstig van hem. De Bijbel zegt in Psalm 145 dat alle schepselen op hem wachten. En dat hij ieder schepsel, de dieren, zelfs de planten, voedt en onderhoudt. Zo onderhoudt hij ook u. Zo geeft hij ook ons de gezondheid en de kracht die we nodig hebben. En zo mogen we het ook in het licht van de woorden van onze tekst zien. Dat de Heere zijn hand open doet. En dat de Heere geeft. Voedsel geeft. Onderhouding geeft. Kracht geeft aan alle levende wezens. En zo mogen we ook de beden van Psalm 123 verstaan. Dat daarin gebeden wordt. Mijn ogen zijn op de Heere, gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van zijn Heer, en van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zo zijn onze ogen op de Heere, totdat Hij ons genadig zij. Uit zijn hand komen alle goede gaven voort. O, wat is het nodig dat ons dat steeds weer ingeprent wordt. Dat we daar steeds weer aan herinnerd worden. Dat dat brood wat op onze tafel staat, de soms overladen dis aan de avond- of middagmaaltijd, alle drinken wat we ontvangen, gaven van hem zijn. Dat de gezondheid die u misschien al zoveel jaar hebt mogen ontvangen, 30, 40, 50, misschien wel 80 jaar, dat die gezondheid gave van hem is. Wat is het nodig dat we beseffen dat iedere morgen dat we gezond ontwaken mogen en ons werk weer mogen doen, gave van hem is. Hij opent zijn hand. Zien we het zo? Beseffen we daarin ook onze afhankelijkheid? Ook daarin dat we dagelijks in afhankelijkheid smeken om Gods hulp, om Gods kracht, om Gods leiding. Of de Heere ons zegenen wil bij ons werk. Of de Heere de maaltijd zegenen wil, worden we er ook wel eens klein onder. Dat de Heere nu zijn hand nog ontsluit en nog verzadigt. Dat de Heere nog kracht geeft, dat de Heere niet moe wordt. Want wij zijn mensen die de gaven van God zo dikwijls misbruiken. Van nature misbruiken we ze altijd. Dan gebruiken we onze kracht in dienst van de zonde. Dan gebruiken we onze wijsheid in dienst van de ongerechtigheid. Dan doen we alles behalve hem eren die ons dit alles geschonken heeft. En daarom is iedere zegen, zelfs de kruimelbrood en kleine beetje drinken wat we ontvangen, dat is onverdiende gave. Onverdiende gift uit de hand van de grote Heere die in de hemelen troont. Zijn we daarvan doordrongen? Leven we zo? Zodat het ons soms wel eens een wonder kan zijn als je midden tussen je kinderen zit aan tafel. Allemaal gezond. Als je eten mag en drinken mag. Werken mag. Zoveel goeds van God ontvangen. Klaag dat je dan nooit eens aan. Dat je nu ondanks al die zegeningen God de eer niet geeft die hij waard is. Want het komt uit zijn hand. Hoe zou ons dat moeten verootmoedigen? Hoe zou ons dat klein moeten maken voor het aangezicht van de Almachtige? Hoe zou ons dat bovenal tot gebed moeten drijven? Heere, wees ons genadig. Want die hand van God geeft ons zo ontzaglijk veel. Meer dan ik in dit korte ogenblik kan noemen. Al die zegeningen, ze komen uit de hand van God voort. En dat onverdiend. En waarom geeft God dat alles? Wel, God geeft dat, zegt u, in zijn goedheid. Ja, maar wat is de bedoeling van Gods goedheid? Wat ligt daarachter? Wel, daar ligt achter dat de God die nu ons al deze dingen geeft, van ons vraagt dat wij hem, de gever van dat goed, gaan eren. God dringt met al die zegeningen aan op onze bekering. Weet je het niet, zegt de apostel Paulus, als hij spreekt over de goedheid en de langmoedigheid en het geduld van God. Als hij het heeft over Gods hand die wijd geopend is over ons met zoveel zegeningen. Weet je het niet dat de goedheid en de langmoedigheid van God leidt tot bekering? En vandaar dat het ons op de knieën moet brengen. Verbroken onder de zegeningen. Dan gaan we zien wie God is. Hoe goed God is in zijn werken, in zijn gaven, in alles wat hij ons geschonken heeft uit die ontsloten hand. Dan gaan we ook zien hoe arm en ellendig, hoe schuldig we staan voor die almachtige God. Dan wordt de biddag een boetedag. Een dag van verootmoediging. Een dag waarop we onze zonden gaan belijden voor de Here. En een dag waarop we gaan smeken om, nee, niet slechts om zegeningen, al hebben we die ook nodig. Maar ten diepste vooral om genade. Net zoals de dichter van deze psalm. Die riep om de zegen van God, maar toch vooral om de genade van God. Wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig. Zouden we die genade niet inroepen? Heere, geef ons uw zegen in dit seizoen. Geef ons alles wat we nodig hebben voor dit tijdelijke leven, maar geef ons bovenal uw genade. Zouden we die genade voor onszelf en voor onze kinderen niet afsmeken? Want hoe zouden we zonder genade dit seizoen doorgaan? Hoe zouden we zonder genade kunnen doorleven? Hoe zouden we zonder genade kunnen sterven? En daarom is de dringende bede van Psalm 123 een bede die we over mogen nemen. Onwaardig, onverdiend. Maar Heere, geef ons uw zegen en bovenal geef ons genade. Geef ons genade. En dan staat het er zo mooi aan het slot van onze tekst. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. De dichter is ervan overtuigd dat er bij God genade is. Maar hij is er tegelijkertijd van overtuigd dat God geen onrecht zou doen als hij zijn genade in zou trekken. Want die genade is aan onze kant onverdiend. Hij kan God niet loslaten, want hij is om genade verlegen. Wees ons genadig, wees ons genadig. Maar tegelijkertijd moet hij God vrijlaten. En zegt: Heere, waard zijn we het niet. Geen zegen verdient ook uw genade niet. En als u ons uw genade zou onthouden, dan zou dat verdiend zijn. Verstaat u dat? En daarom wacht die dichter op God. Nee, dat is geen lijdelijk afwachten hoor, zoals soms gedacht wordt. Helemaal niet. Dat is een ootmoedig, dringend, smekend inwachten. Wees ons genadig, Heer. Wees ons genadig. Maar dat dringende, smekende inwachten is tegelijkertijd een belijdenis dat we niets te eisen hebben, dat God aan ons niets verplicht is. Maar hij blijft wachten. Hij blijft roepen. Hij blijft smeken. Totdat het God behaagt. Om genadig te zijn. Zijn er zulke bidders onder ons. Die voor de tijdelijke en voor de eeuwigheid. Gods gunst, Gods zegen, Gods genade inwachten. Die zichzelf leren verootmoedigen. En die God leren vrijlaten en hem toch niet los kunnen laten. Wees ons genadig. Wel als dat uw leven is. Dan wil de Heere zich ook in 1990 niet onbetuigd laten. Want vergeet het niet. Die bidders van die oude psalm 123, van dat oude lied van de opgang. die gingen met hun gebeden, met hun gebedszangen op naar de tempel. En daar in de tempel werden hun gebeden voor het aangezicht van God neergelegd. Ootmoedig, schuldverslagen. Maar ziet u het niet, in die tempel staat het altaar. En nu zou God die bidders in het oude Israël voorbij kunnen gaan en aan hun lot over kunnen laten en dat ook moeten doen als hij op hen zag. Want geen Israëliet had het zich waard gemaakt dat de Heere die gebeden zou verhoren. Net zo min als iemand onder ons het zich waard maakt dat de Heere onze gebeden verhoren zou. Maar er stond een altaar. Heenwijzing naar het kruis van de Heere Jezus Christus. En u kan en wil God, de God van hemel en aarde, smekelingen op hun beden verhoren. Niet omdat zij het waard zijn, want dat is onmogelijk. Maar hij wil genade schenken om die ene naam en om dat ene offer. Om het borgwerk van die Heere en Koning Jezus Christus. En vandaar dat wanneer we onze knieën buigen vandaag, dat doet u toch op deze biddag voor het komende seizoen. En bid om de zegen die u nodig hebt voor heel uw leven. Bid ik ook bovenal om genade bij God. Dat dat alleen gevraagd kan worden. Pleitend op de gerechtigheid van die borg en zaligmaker die zijn bloed gegeven heeft. Die niet verhoord werd in zijn lijden. Op dat arme, schuldige zondaren, die nergens recht op hebben, verhoring zouden vinden bij God, als ze de beden nastamelen van de oude dichter. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemelen zit. Ziet, gelijk de ogen van de dienstknecht zijn op de hand van hun Heer. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God. Totdat Hij ons genadig zij. Wees ons genadig. Wees ons genadig. Heere. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u om uw grote naam te erkennen voor alles wat u gaf. We mochten een ogenblik bij uw woord stilstaan en iets uit de diepte van dit oude woord samen overdenken. Het is in alle eenvoud gebeurd, maar het was toch uw heilig woord. Wil u het daarom zegenen en bekronen met uw zegen, opdat onze harten gaan zien dat uw hand is uitgestrekt, tuchtigend, besturend, ontfermend. Heere, leer ons onder de tuchtigingen buigen. Leer ons voor de besturende hand vallen. En leer ons onder uw ontfermende hand verzadigd worden. Niet alleen met de zegeningen voor dit leven, maar vooral ook met uw genade. Schenk dat, Heere, in ons leven voor het eerst of ook opnieuw. We vragen u wil verder deze dag met ons zijn, ons vanavond opnieuw hier brengen. Wil ook dan in ons midden zijn. We vragen dat in de vergeving van onze zonden, uw naam dankend voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.